Een hele goede middag. Doet hij het? Nee? Oké. Okay. Het schijnt om in je midden te zijn. Urk is niet onbekend voor me. Ik ben hier een paar keer eerder geweest. En als geboren Katwijker voel je al gauw thuis bij een Urker. Dus hoewel ik niks met visserij te maken gehad heb, heeft het toch wel een aandeel in je leven. Mijn schoonvader heeft altijd op een kotter gevaren, dus de verhalen die zitten wel tussen mijn oren. Maar ik ben dus Jack Nuchter, ik ben getrouwd al 40 jaar met Nel de Zwart. We hebben samen 4 dochters, die zijn op hun beurt ook getrouwd. We hebben ondertussen 6 kleinkinderen, dus we zijn enorm gezegend. 25 jaar geleden mochten we tot een levend geloof komen in de Heer Jezus Christus. En ons leven veranderde werkelijk meer dan 100%. Zo geweldig om de Heer te kennen in je leven. En dat hij gewoon alles vernieuwt. Je eigen leven, je relatie met de Heer, je huwelijk, je relatie met je kinderen. Alles wordt nieuw omdat het gewoon uit de bron van hemzelf komt. En hij dan ook alles verandert. Maar dat zegt het woord ook, hè, in Korinthe. Dat in hem zijn we een nieuwe schepping. En het oude is voorbij gegaan. En in de geest willen we zo vaak terug naar dat oude, maar de Bijbel zegt, nee, leef nou vanuit dat nieuwe, wat je hebt ontvangen in de Heere Jezus Christus. En vanaf dat moment dacht ik ook, nou, dat is prachtig, zo lekker bij de gemeente, in de kerk zijn, maar de Heer opende mijn hart voor de nood in de wereld. En eerst voor de fysieke nood, we hebben 5 jaar met Dorcas International uit Aan Dijk gewerkt, en we hebben daar ook de nood van de mensen gezien op het gebied van voedsel, van medicijnen, van onderwijs, van huisvesting en noem maar op. En we hebben 5 jaar prachtig werk mogen doen, vooral in Oost-Europa zijn we bijna in alle landen geweest. En hebben daar geweldig werk mogen doen. Tot op een dag de Heere zei, en nu weet je dat er een fysieke nood is. Maar ik wil jullie gaan gebruiken voor een geestelijke nood. En we dachten, wat gaat dat betekenen? Maar wat doe je anders dan als je de Heere lief hebt te zeggen, Heer, wat u wilt met ons leven, hier zijn we, zegt u het maar. En de Heere begon zending op ons hart te leggen. En wij hadden altijd gezegd, zending absoluut niet. Absoluut niet. Dat is niks voor ons. Dat is voor mensen die goed opgeleid zijn, talen kunnen leren, een goede theologie hebben gestudeerd. Dat is echt wat voor hun. Maar de Heere begon te werken in ons hart. En de Heere die is soms ook op een leuke manier met iemand bezig. Want uiteindelijk in 1997 gingen we naar een bijbelschool in Engeland. En moet u nagaan, ik had nog nooit een ansichtkaart in het Engels geschreven. En dan zit je daar op een bijbelschool in het Engels. We hebben hard moeten werken, maar we hebben het met goed resultaat doorgebracht. Daarna hebben we 2 jaar missiologie in Amerika gestudeerd. En wij dachten dat wij naar Oost-Europa zouden gaan, want dat kenden we, daar waren we veel geweest. Maar de Heere gebruikte allerlei omwegen en we kwamen in Zuid-Amerika, in Bolivia terecht. En daar hebben we geweldig werk mogen doen. We hebben de eerste 7 jaar afgelegen in het Andesgebergte gewerkt. Geen elektriciteit, geen riolering, geen schoon drinkwater. Maar 7 jaar hebben we daar mogen arbeiden. Er is nu een gemeente. Het woord van God wordt gebracht. Mensen zijn tot geloof gekomen, hebben zich laten dopen en zijn nu verder in hun wandel met de Heere. Heel bijzonder. Daarna hebben we een paar jaar in de leiding gewerkt van de zendingsorganisatie. En op latere jaren zijn we onderwijs gaan geven in bestaande kerken in Bolivia. Om de kerk te motiveren om te zien naar hun eigen volken, eigen stammen. Ze hebben 36 taalgroepen, ook in de jungles, en om daar de kerk naartoe te sturen. Totdat we vorig jaar een roep kregen om leiding te geven aan een bijbelschool. Ik wil dat even corrigeren, het is niet mijn bijbelschool. Ik heb geen bijbelschool, ik mag door genade leiding geven aan een bijbelschool. Maar ik dacht echt nou, nooit en ten nimmer. We waren ervan overtuigd, Bolivia is onze eindstemming. En daar zouden wij gaan werken, overlijden en daar gewoon ter aarde gesteld worden. Dat was onze overtuiging. Maar de Heere die begon weer te werken in ons hart. En vorig jaar december leefden we nog in een temperatuur van gemiddeld 40 graden in Bolivia. In januari landen we in Winterberg, Sauerland, met een temperatuur onder nul en sneeuw, had ik nog nooit in mijn leven gezien zoveel. En hebben we de eerste 3-4 maanden hebben we alleen maar staan schudden in onze vel vanwege de kou. Maar nu beginnen we er een beetje aan te wennen en mogen leiding geven aan een bijbelschool met het verlangen dat de studenten daar ook echt gevoed worden door het woord van God, een relatie met de Heer zullen hebben, maar daaruit vandaan zich ook gaan omzien naar de geestelijke nood die er is in de wereld. En dat is ook ons hart geworden, om dat evangelie ook waar we ook kunnen, om dat uit te dragen. Want het is de enigste hoop voor deze wereld. Het is de enigste hoop voor een mens. Dat is het evangelie van de Heere Jezus Christus. Er worden zoveel noodoplossingen bedacht. Zoveel psychiatrische programma's uitgevonden. En zoveel, nou noem het maar op. Maar de oplossing ligt in een persoon. In de persoon Jezus Christus. En die kan gaan werken. Die kan gaan vernieuwen. Die kan gaan herstellen. Die kan weer nieuw inzicht geven. Maar hoe doe je dat dan? Want ik geloof dat we het allemaal hier wel weten, dat het soms zo moeilijk is om een ander het evangelie uit te leggen. Of dat je soms zo geremd wordt door een bepaalde angst die er is, om er maar vrijheid over te spreken met een ander. En zoveel belemmeringen die ons soms tegenhouden om dat evangelie uit te dragen naar de mensen die het nodig hebben. Want ik geloof nog steeds met heel mijn hart dat wat we hier hebben de waarheid is. Als dit de waarheid niet zou zijn, dan heb ik er eigenlijk niet veel aan. Maar juist omdat het de waarheid is. En Psalm 119 zegt, heel uw woord is de waarheid. Timotheus zegt dat het woord ingegeven is door Gods geest, de geest van God. En dat de geest het ook weer levend maakt aan ons hart, aan ons denken. Als dit de waarheid is, dan geloof ik ook met heel mijn hart dat een mens is gered of gaat verloren. Er is geen tussenweg. Er is geen grijs vlak. Een mens is gered, heeft vergeving van zonde ontvangen en mag naderen in de hemel. Of een mens gaat verloren vanwege zijn zonde en gaat de hel in. Dat is het woord van God. En als ik dat geloof met heel mijn hart, dan moet er toch iets groeien in ons hart dat je mensen daarvan wil redden. Dan wil je toch niet dat er iemand voor eeuwig verloren gaat. Dat zou je toch niet over je hart kunnen krijgen. En dan groeit er toch een verlangen om dat woord uit te dragen. Maar dan hebben we altijd het excuus van, ja maar ik ben geen evangelist. Ja, was ik ook niet. Ik ben geen zendeling, was ik ook niet. Ja, maar ik heb nu niet gestudeerd. Ik was 16 en toen verliet ik school. En tot mijn 25ste, of nou ja, tot mijn 35ste, nooit meer een boek gelezen. Het gaat er niet om wat u bent, of wat jij bent. Het gaat erom wat de Heere God in en door ons kan doen. En dat is ongelooflijk groot wat Hij kan doen. Mijn hersenen waren aangetast door overmatig alcohol en drugsgebruik. Maar de Heere doet een wonder. Ik leer Engels, ik leer Spaans, ik heb theologie zelfs in Zuid-Amerika gestudeerd. En ik verdedig mijn thesis in de Spaans. Hoe is dat mogelijk? Omdat we een God hebben die veel meer kan doen dan wij bidden en beseffen. Dat is onze Heere God. En dat Hij het met ons heeft gedaan, wil niet zeggen op de gelijke wijze doet Hij het met een ander. Maar het gaat erom dat wij niet kijken naar de moeilijkheden, maar dat we gaan kijken naar de God die veel groter is dan al onze moeilijkheden en belemmeringen en zeggen, Heer, hier ben ik. Weet je, het probleem is dat wij zoveel voor God willen doen. Ah, ik zou dit voor God willen doen. Ik zou dat voor God willen doen. Nou, dan moet u vanavond Genesis hoofdstuk 1 lezen. En dan zeggen, nou komt er iets wat ik voor God ga doen. Wat u waarschijnlijk zelf niet kan. Nou, als u Genesis 1 opnieuw op u laat indringen, dan komt u er wel achter dat er niets is wat wij voor God zouden kunnen doen, wat u zelf niet kan. En als we door dat punt komen, dan komen we ook tot een totale overgave en zeggen, Heer, hier ben ik. Ik heb niets eigenlijk. Ik heb niets wat u niet zou kunnen. En dan komt het mooie van het evangelie, is dat God ons nooit uitschakelt, maar hij wil ons inschakelen, ons gebruiken, tot eer en glorie van zijn naam. Zodat wij niet gaan zeggen, kijk eens, dat heb ik mooi van elkaar. Nee, Heer, het was uw werk door mij heen. Het gaat erom dat zijn naam verheerlijkt wordt door hetgene wat hij door ons heen wil gaan doen. En dan doet de een wordt een Filippus op een eenzame weg, misschien voor één persoon. Een ander wordt een soort Billy Graham die voor duizenden mensen mag spreken. Dat is aan de Heer. Dat is aan de Heer. Maar het gaat erom, doen we wat hij ons vraagt te doen. En zo worstel ik nog steeds regelmatig met, Heere, doe ik nog steeds wat u van me vraagt. En dan ga ik altijd terug naar het woord. En mijn grootste voorbeeld is de Heere Jezus zelf. Het is zo geweldig om hem, al mag ik het zo zeggen, in de evangelie aan het werk te zien. Hoe zijn wandel is, hoe die reageert, hoe die communiceert met mensen, hoe die tegen de vijandschap werkt. En ik wil graag met u een gedeelte lezen uit Matteüs hoofdstuk 9. Het is een bekend gedeelte, maar het gevaar met de bekende gedeeltes is vaak dat we vergeten waar het ten diepste over gaat. En als u Matteüs 9 gevonden hebt, zullen we de Heere eerst om een zegen erover te vragen. Laten we samen bidden. Vader in de hemel, dank u wel dat we in vrijheid uw woord mogen openen. Uw woord wat de waarheid is. Uw woord wat zo krachtig is. Uw woord waarvan Paulus zegt, het is een kracht Gods tot behoud van een ieder die gelooft. O Heere, mag dat woord door uw geest ook rijkelijk aan ons hart, aan ons denken, Heere, geschonken worden. Mag het ons denken doen veranderen, mag het ons leven doen veranderen. En mogen we nu, Heere, geestelijk de Heere Jezus werkelijk zien. Vanuit het schriftgedeelte wat we gaan lezen. Dat bidden we u uit genade. Amen. Amen. Vanaf vers 35. En Jezus trok rond in al de steden en dorpen en gaf onderwijs in hun synagogen. En hij predikte het evangelie van het koninkrijk en genas iedere ziekte en elke kwaal onder het volk. Toen hij de menigte zag, was hij innerlijk met ontferming bewogen over hen, omdat zij vermoeid en verstrooid waren, zoals schapen die geen herder hebben. Toen zei hij tegen zijn discipelen, de oogst is welgeoogst, maar er zijn weinig arbeiders. Bid daarom tot de Heere van de oogst, dat hij arbeiders in zijn oogst uitzendt. En hij riep zijn twaalf discipelen bij zich en gaf hun macht over de onreine geesten om die uit te drijven en om iedere ziekte en elke kwaal te genezen. De namen nu van deze 12 apostelen zijn deze. De eerste, Simon, die Petrus genoemd werd, en Andreas, zijn broer, Jacobus, de zoon van Zebedeus, en Johannes, zijn broer, Filippus, Bartholomeus, Thomas en Matthäus, de tollenaar, Jacobus, de zoon van Alfeus, en Leweus, die ook Thaddeus genoemd werd, Simon, Kananitus, en Judas Iscariot, die hem ook verraden heeft. Deze 12 zond Jezus uit. En hij gebood hun, u zult u niet op de weg begeven naar de heidenen en u zult geen enkele stad van de Samaritanen binnengaan. Maar ga liever naar de verloren schapen van het huis van Israël. Tot zover het schriftgedeelte. Een aantal lessen wat we hier uit het voorbeeld van de Heer Jezus kunnen leren. Als we in het Lucas evangelie al zien dat hij op 12-jarige leeftijd de geleerden verbaasd deed staan over de wijze waarop hij met hen communiceerde. De vragen die hij stelde en wat hij wist over het koninkrijk Gods. Toen waren mensen al onder de indruk. Laat staan als hij een volwassen man van 30, 31 jaar is, in een volle rijpheid van zijn leven, dan zou het toch zo kunnen zijn dat de Heere Jezus die hoefde niet rond te trekken, maar die kon zich gaan zetelen in de tempel in Jeruzalem en de mensen kwamen wel naar hem toe. Want daar was de wijsheid. Daar werd met verwondering naar geluisterd. Maar de Heere Jezus had een zendingshart. De opdracht voor vandaag, voor de kerk, is nog steeds, ga. Maar de kerk heeft het veranderd, onze deur staat open, dus als je interesse hebt, kom maar. En de Heere Jezus had dat kunnen doen. Als Zoon van God had u op de troon kunnen zitten, of op een stoel in de tempel en ze hadden gekomen. Maar wat lezen we hier van hem? Dat de Heere Jezus trok rond in al de steden en dorpen. Hij was rondtrekkende. Waarom? Omdat hij wist dat de mensen het evangelie moesten horen. Hij gaf zijn tijd daarvoor. Hij trok rond. En weet u, de wereld is nog nooit zo in beweging geweest als vandaag de dag. We zijn allemaal mobiel en we zitten niet meer op één plekje. Vroeger kwam je nog, misschien wel voor de Eerste Wereldoorlog of na de Tweede Wereldoorlog, misschien nog enkele die nooit van het dorp afgingen. Maar tegenwoordig gaat iedereen overal heen. We zijn mobiel geworden, maar wat doen we met die mobiliteit? Gebruiken we de mobiliteit die God ons gegeven heeft? We kunnen alle dorpen en steden langs. En het gekke is, we gaan ook alle dorpen en steden langs. Ik weet niet of iemand hier vertegenwoordiger is van beroep. Wauw, wat komt u op veel plaatsen. Wat ontmoet u veel verschillende mensen. Die anderen die hier zitten, misschien nooit ontmoeten. Nooit de kans krijgen om een gesprek mee te voeren. Gebruiken we de mogelijkheden die de Heere u en mij als kind van God geeft om gesprekken aan te gaan met mensen? Ja, zeg je, maar dat kan toch zomaar niet? Ja, wie zegt dat dat niet zomaar kan? Ja, maar ik moet toch mijn werk doen? Natuurlijk moet u werk doen. Uw werkgever betaalt u niet om te evangeliseren, die betaalt u om uw product te verkopen. Maar dat wil niet zeggen dat u kunt getuigen wat u motiveert als er zo'n vraag komt. En dat is het gebed wat we dagelijks hebben in de ontmoeting met mensen. Heere, wilt u een deur openen? Wilt u iets geven waardoor ik kan communiceren wat ik geloof, waarom ik dingen doe, waarom ik dingen niet doe? En daar begint het op het relatievlak met mensen. De Heere Jezus trok rond. En gaan wij rond de kansen gebruikende. Want die zijn er. En soms gaat een kans is een open deur. Soms is een kans een gesloten deur. Maar dat is mijn verantwoording niet. Onze verantwoording is het evangelie uitdragen. Wat de ander ermee doet, dat is zijn verantwoording. Ik kan een ander niet tot geloof dwingen. Het is een keuze die iemand maakt die overtuigd wordt door Gods geest van waarheid. En zegt, wat moet ik doen om behouden te worden? En er zijn mogelijkheden. Elke keer weer. En de Heere wil u daarvoor gebruiken. Maar wat deed hij? Hij ging rond en hij gaf onderwijs en predikte het evangelie van het koninkrijk. Hij had een boodschap. Ik weet niet of u een kind van God bent. Of u vergeving van zonde hebt ontvangen. Of u gelooft maar met heel uw hart dat het bloed van de Heere Jezus werkelijk alle zonden van uw leven reinigt. En dat door geloven witter dan sneeuw zijn. Dat u gelooft dat u het zelf niet kan bewerken. Niet door goede werken, niet door traditie, niet door wat dan ook. Het is het werk van God in de Heere Jezus Christus. Wat we door genade, door het geloof mogen ontvangen. Dat is het evangelie. Maar als je dat zelf niet hebt, dan heb je ook niet veel door te geven. Maar als je dat hebt leren kennen, als je dat kent in uw eigen hart, En als het u vandaag nog steeds zo verheugt, dan heeft u een boodschap voor deze wereld. Weet u, wij hebben het VVV van de hemel. In Nederland heb je het VVV van toerisme. En ze weten hier beste hotelletjes. Maar wij hebben het VVV van vergeving, van verlossing en van verzoening. Snapt u hoe diep dat gaat? Vergeving van al onze zonden, zegt de Bijbel. Reiniging door het bloed van de Heer Jezus. Vergeving. Verlossing van wat? Van de straf die op de zonde ligt. Dan ben je van verlost, waardoor je vrij bent om Hem te dienen. Volledig vrij. Maar weet je wat ik zo bijzonder vind? In Korinthebrief heeft Paulus het over, het is ook een evangelie van verzoening. En dat treft mij elke keer weer zo diep. Dat de Heere God niet zegt van broeder Jack, je bent vergeven, je bent verlost. Maar ik wil je ook met mezelf verzoenen. Wauw. Ik verzoend met een heilig, rein, soeverein, groot God. Ja, zegt de Bijbel. Verzoend. En ik denk dat u allen wel weet hoe moeilijk verzoening is. En misschien heeft u het wel meegemaakt in eigen leven. Dat je een conflict met iemand hebt gehad. Je praat het uit. Je vergeeft elkander. En het gekke is, het wordt niet meer zoals het was. Er blijkt steeds iets tussen zitten. Waardoor de relatie niet meer lijkt te worden zoals het daarvoor was. Weet u waarom? Omdat we niet kunnen verzoenen. We kunnen vergeven. Maar verzoenen, dat ligt veel en veel dieper. En dat is het evangelie wat de Heer Jezus brengt. Die zegt, mijn vader wil je niet alleen vergeven, hij wil je niet alleen verlossen. En ik ben niet alleen bereid om daarvoor te sterven, maar het diepste daarvan is zodat je weer verzoend wordt met je schepper. Wauw. Moet je over nadenken. Zoals u hier nou zit. Verzoend met uw schepper. Dat is een boodschap die we hebben voor deze wereld. En daarom schaamde Paulus ook dat evangelie niet. Daarom stond hij er ook zo krachtig voor. Daarom wilde hij ook zijn leven ervoor geven. Omdat dat de hoop is die een mens nodig hebt. De waarheid die levens verandert. En hier komt het verschil. In vers 36 lezen we toen hij de menigte zag. De Heere Jezus ziet mensen. De vraag is of wij nog mensen zien. Ja, niet oppervlakkig observeren en ze gaan weer weg. Maar zien wij mensen nog zoals de Heer ze ziet? Zien wij met aandacht? Want wij kijken veel, maar eerlijk gezegd zien wij heel weinig. En mijn vrouw die test mij daar wel eens op. Heeft ze een nieuw jurkje gekocht? En vraagt ze natuurlijk, hoe vind je het? Ja, staat je echt mooi, heel leuk. Ja, nee, jij is prachtig. Nou, helemaal blij natuurlijk. Komen ze 2 minuten later terug. Jack, welke kleur had mijn jurk? Was het een blauwe, geloof ik? Ze zegt, je hebt mijn genees gezien. Je hebt gekeken, maar je zag het niet. En dat trikt mij altijd als we naar mensen kijken. Zien wij mensen met Gods geest? Zien we mensen zoals de Heere Jezus ze ziet? Hij zag de mens. Hij zag hun toestand. Hij zag dat deze mensen, als ze niet geloven, voor eeuwig verloren gaan. En weet u, die bewogenheid die de Heere Jezus had, zoals we hier lezen, toen hij de menigte zag, was hij innerlijk met ontferming bewogen. En het Griek zegt eigenlijk, het deed hem enorm pijn in zijn ingewanden. Het deed hem gewoon zeer toen hij de mensen zag. Het raakte hem vreselijk. Het deed hem pijn. En ik heb ook eerlijk gezegd van, Heer, dat zou ik nooit kunnen. Ik zou de mens niet zo kunnen zien als u ziet. Ik zou die pijn niet kunnen verdragen zoals u dat verdragen kon en die pijn ook meenam op dat kruis van Golgotha. Maar mag ik wel druppels van deze bewogenheid ontvangen? Dat ik mensen ga leren zien met uw ogen en dat het belangrijkste is dat deze mensen de boodschap krijgen te horen. Misschien niet door mij, misschien door een ander. En misschien mag het gebed wat we dan uitspreken een aansporing zijn om deze mensen in contact te brengen met het evangelie. Want ik moet zeggen, we krijgen heel makkelijk eelt op onze ziel. We hebben 14 jaar in Bolivia gewoond en 14 jaar in het midden van armoede. 14 jaar mensen die elke keer weer aan je deur komen vragen voor spullen. Je loopt je deur uit, elke 100 meter zitten mensen te bedelen. Continu mee. En ik bemerkte, je krijgt eelt op je ziel. Je loopt ze voorbij. Het wordt straatbeeld. En zo zijn wij ook hier in Nederland. De beelden die we tegenwoordig krijgen zijn zo snel, zo veelvuldig, dat we eigenlijk eelt op onze ziel krijgen en dat we met een grote sjaf chips naar ellende kunnen kijken. En dit is toch wel echt zielig, hè? Heb je nog een biertje? Heb je nog een wijntje? Mag ik het zo nog een bakje doen? Het raakt ons niet meer. En als u dat bij uzelf bemerkt, dan wordt het tijd om ervoor te bidden. En ik zeg niet dat we elke keer helemaal in tranen met tuiten moeten vallen en daardoor niet meer kunnen eten, want dan zijn we ook niet meer bruikbaar voor de Heer. Maar een juiste balans daarin hebben, dat er een bewogenheid is en dat je even je zak chips misschien laat staan en tegen elkaar zegt, zullen we de Heer zoeken hiervoor? Wij kunnen niets doen daar. Maar we kunnen wel de nood voor het aangezicht van de Heer brengen. En weet u, dan zetten we dat werk van God met elkaar in beweging. En dan houden we het in beweging. Want de Heer heeft de opdracht aan de kerk van vandaag gegeven. De kerk door alle eeuwen heen. Wij hebben die opdracht om te zien naar deze wereld. En hij ging het. Maar we zien, en het doet ons soms niets. Of we zien en we zeggen, nou, daar ga ik eens een keertje wat aan doen. Nee, de volgende keer. Of we zien het en we zijn zo blij dat twee andere mensen uit de gemeente er iets aan doen. Gelukkig. Toch nog iemand in onze kerk die er iets aan gaat doen. Maar wat is dan onze aandeel? Waar is de gezamenlijke draagkracht in de gemeente? Maar hoe kwam het dan dat de Heer Jezus zo bewogen was? Omdat hij een analyse maakt. Hij doet niets anders dan een analyse maken en op twee terreinen. Hij ziet de mensen en dan staat er in de Bijbel waarom hij met ontferming bewogen was. Omdat, prachtige woordjes, omdat zij vermoeid en verstrooid waren zoals schapen die geen herder hebben. Nou, schapen die geen herder hebben, we hebben ze gezien in Bolivia zonder herder, die gaan allemaal dood. Ze weten niet waar ze heen moeten. Als ze op de rug vallen, komen ze niet meer overeind. Als ze eenmaal parasieten hebben, worden ze opgevreten door de parasieten. Als er wilde dieren komen, worden ze opgevreten. Waarom? Omdat er geen herder is. En dat is wat de Heer Jezus ziet aan één kant. Maar zijn bewogenheid werd ook gevormd door een andere kant. Want hij zegt, de oogst is groot. Maar de conclusie is, er zijn geen arbeiders. Er zijn geen arbeiders. En het is waar, lieve mensen, als iemand de Heer Jezus niet kent, valt u onder die groep schaap zonder herder. En als u, als jij vandaag nog steeds niet gelooft dat de Heer Jezus voor jouw zonde is gestorven, dat de woorden die hij sprak, het is volbracht, ook voor jou, ook voor u waren, dan bent u als het ware nog steeds een schaap die verder doordoolt zonder de herder. En dan kunt u misschien Johannes 10, het hoofdstuk van de goede herder, uit uw hoofd citeren. Misschien kunt u Psalm 23 uit uw hoofd citeren. Maar dat wil nog niet zeggen dat u een relatie hebt en u een schaap van de herder bent. Hem toebehoort. Misschien zit u wel daarom hier. Om vandaag tot die ontdekking te komen dat de Heere Jezus ook voor u is gestorven. Het kindervers over van Johannes 3 vers 16. Want al zo lief heeft God de wereld opdat een ieder. En dan gaan we tussen haakjes. Die God verkiest. Nee, in de Bijbel staat ook in de grondtekst. Opdat een ieder die gelooft. Het is afhankelijk of we geloven in het volbrachte werk van de Heer Jezus Christus. God heeft alles gedaan. De Romeinenbrief zegt dat de Heer Jezus het bewijs is van Gods liefde voor deze verloren wereld. Niet door werken, niet door vroom gedrag, zelfs niet door stille tijd houden, je Bijbel lezen, de catechismes uit je hoofd kennen, puur en alleen vanwege de genade Gods die geschonken is in de Heere Jezus Christus. Dat is het evangelie. Ik weet nog, wij kwamen een keer op verlof en ik vroeg me af hoe in Nederland een beetje gedacht werd over wat het evangelie was. Is. En ik ging vanmiddag van verschillende mensen vragen van, heb je zekerheid van geloof? Ja, werd er gezegd. Mag ik je vragen waarom? Omdat ik het zondaarsgebed gebeden heb. Oké. Anderen, waarom heb je zekerheid van geloof? Omdat ik naar voren liep tijdens een dienst. Oké. Een ander, omdat de dominee voor mij gebeden heeft. En het accent van bijna allemaal lag op wat zij hadden gedaan. En ik kom bij een jonge man en ik stel diezelfde vraag. Ik zeg, waarom heb je zekerheid van geloof? Ja, dat heb ik. Mag ik vragen waarom? Hij zegt, omdat hij naar deze wereld kwam om voor mijn zonde te sterven. Dat is de enigste reden. Is de enigste zekerheid. Niet omdat ik iets gedaan heb, maar omdat hij het voor mij gedaan heeft. En de verloren schaap kwam bij de herder en kreeg een nieuwe leidsman. De analyse heeft twee kanten. De Bijbel zegt dat de mensen zonder de Heer Jezus als schapen zonder herder zijn. Aan de andere kant, heb je dat wel eens gelezen? Wat hij dan zegt, hij zegt, de oogst is wel groot. Hij zegt niet, het land is heel groot en nu gaan zaaien met z'n allen. Hij zegt, de oogst is groot. Nou, Urk heeft niet alleen visserij, er is ook heel veel landbouw hieromheen. Wat doet een boer met de oogst? Laten staan? Of gaat hij opnieuw zaaien tussen de oogst? Binnenhalen! Juist, zuster! Binnenhalen! Lieve mensen, ik geloof met heel mijn hart. En ik heb het mogen zien. Er is een oogst hier buiten. Maar we zien die oogst niet meer. En daarom heeft de duivel ons verleid dat we maar gaan zaaien. De Heer Jezus zegt, nee, er is een oogst daarbuiten. Die moet je gaan binnenhalen. Maar er zijn geen arbeiders. En de arbeiders die er zijn, die geloven niet meer dat er een oogst is. Ik geloof met heel mijn hart dat er een oogst is. En weet u, als u blijft een beetje materiaal leest, christelijk materiaal, dan ziet u dat er een oogst is. Want er komen dagelijks mensen tot geloof. Weet u waarom? Omdat er een oogst buiten is. En er is misschien wel een oogst dicht bij uw leven. Misschien wel in uw familie. Maar we zien het niet meer. We zijn verblind geraakt. Weet u wat het grootste excuus is wat christenen tegenwoordig gebruiken in Nederland, Europa? De mensen willen niet. We leven in een tijdperk, daar willen ze niet meer van Jezus horen. Is dat uw leidraad? Is dat jouw leidraad? Wat de mens wil? De Heer Jezus of de Bijbel zegt toch dat God niet wil dat mensen verloren gaan in 1 Timotheus. Dus als de Heer zelf niet wil dat mensen verloren gaan, dan moeten we niet gaan kijken wat de mens daarvan vindt. Maar vanuit de gedrevenheid en het hart van God, dat verlangen uitstralen en zoeken naar mogelijkheden om wel dat evangelie uit te dragen. Om te bidden, Heer, mag ik de oogst zien? Misschien ben ik met de verkeerde mensen te lang bezig. Moet ik eens met andere mensen bezig zijn? Er is een oogst. Anders zou de Heer Jezus liegen. Dat wil toch niemand van ons op ons geweten hebben. De oogst is groot. Maar de arbeiders zijn er niet. Ja, wat is dan de kwalificatie van een arbeider? HBO? Atheneum? Theologie op zijn minst? Ja, welke universiteit moet je het dan hebben? Nee. De Heer zelf lief hebben. Dat is de enigste kwalificatie. Dat als u de Heer kent, heeft u wat te vertellen. Als u de Heer Jezus kent, heeft u een boodschap. Maar weet u, wij hebben verkeerd, wij hebben niet meer in de gaten wat de opdracht van de Heer Jezus is. Gij zult mijn getuige zijn. Maar wat doen we? In plaats van getuigen, vertellen we een ander wat hij moet. Dan moet je echt in Europa wezen. Een ander vertellen wat hij moet. Vertel dan maar wat het in u doet. Vertel een ander maar wat u bezighoudt, wat jou bezighoudt. Dat stemt op nadenken. In 2011 lag mijn vrouw op sterven. De dokters hadden het opgegeven. En samen met de kinderen hebben we symbolisch hebben gebeden aan het bed, met de handen erop. En hebben gezegd, heren, het is mijn vrouw, het is de moeder van mijn kinderen, het is de oma van mijn kleinkinderen. Dat hebben we afgesproken. En dan halen we ons handen van het bed en we zeggen, maar het is uw kind. En men zegt, hoe kan je dat nou doen? Omdat de Heer Jezus kent. Omdat ik weet dat ze het altijd beter krijgt dan hier. Tuurlijk, vanuit je liefde wil je er houden. En we mochten er houden, we mochten er terugkijken, te krijgen. Wat ook een groot wonder is. Maar hoe kun je zoiets doen? Omdat je de Heer Jezus kent. Omdat Hij een boodschap heeft. De oogst is groot. Maar arbeiders zijn er weinig. En dan komt een geheimenis. En dan zegt de Heer Jezus, laten we snel een collecte houden voor het zendingswerk. Laten we mensen gaan ronselen. Laten we de jeugd vertellen dat ze voor ons eruit moeten gaan. Heel gek zegt hij, de oogst is groot, arbeiders zijn er niet. En ga bidden. Eigenlijk is het een beetje een paradoxale theologie dit. De ene kant zeggen er is een enorme nood. En dan zegt hij, maar blijf maar even zitten. Ga maar bidden. Weet u waarom we dat moeten doen? Omdat het niet ons werk is. Maar zijn werk door ons heen. En dan in het gebed die oogst maar ook jezelf bij de Heer brengen. Want dat is het mooie van gebed, hè? Het gebed brengt jezelf in de aanwezigheid van God. Want dat bemerk je ook in het vervolg hiervan, als hij zegt, bid daarom de Heere van de oogst, dat hij arbeiders in zijn oogst uitzendt. En hier gaan de discipelen, die gaan bidden. En wie is dan het antwoord op het gebed? Zijzelf. Zijzelf. En ik denk dat daarom heel veel mensen niet meer bidden voor werkers in de wijngaard. Voor werkers die de oogst willen binnenhalen. Omdat er dan een angst ergens zit. Misschien ben ik wel het antwoord op dat gebed. Maar daar moet je niet bang voor zijn. Daar moet jij niet bang voor zijn. Dat is het mooiste wat er is. Dat is het mooiste wat er is. Om te zien wat de Heere kan doen. Om te zien dat mensen tot geloof en bekering worden komen en gered voor de eeuwigheid. Dat is het mooiste. En het moet haast wel, want Lucas 15 zegt dat als één zondaar zich bekeert. Eén. Is het feest in de hemel. Mag ik u vragen, is dat feest in de hemel geweest over uw ziel? Hebben de engelen zich al verheugd en gejuicht? Op het moment dat u tot ontdekking kwam, dat jij tot ontdekking kwam, de Heer Jezus voor je is gestorven. Feest in de hemel. Zou je het dan niet geweldig vinden om te zeggen tegen de Heere vandaag, Heere, de oogst is groot. Ik weet niet wat ik voor u betekenen kan, maar hier ben ik. Hier ben ik. Heer, ik ben bereid om door u gebruikt te worden. En misschien is het alleen maar voor je broertje of je zusje. Of alleen maar feest in de hemel. Misschien is het voor een tante of een oom. Misschien voor de buurvrouw. Misschien voor iemand op je werk. Maar als we met elkaar dat verlangen hebben, dan gaat er een oogst binnengehaald worden. Want de Heer heeft in zijn wijsheid ons verspreid over de hele sociale samenleving. Iedereen ontmoet hier mensen die anderen nooit ontmoeten. En als kinderen Gods hebben wij een geweldige boodschap voor de mensen. Het evangelie van de Heere Jezus Christus. Toen de Heer aan Jesaja vroeg, wie zal ik zenden? Wie zal voor mij gaan? Toen zei Jesaja, ach Heer, hier ben ik. Zend mij. Zend mij. En wat is nou het mooiste om gezonden te worden? Door Hij die u gemaakt heeft. Hij die u opnieuw gekocht hebt en betaald heeft met het bloed van de Heer Jezus. Wat is er nog mooier dan door hem gebruikt te worden. En de oogst binnen te halen. Laten we met elkaar die oogst binnenhalen voor de Heer. Op verschillende terreinen. Op verschillende manieren. Maar alles tot eer en glorie van zijn naam. Laten we samen bidden. Vader, we komen u zo heel hartelijk danken, Heere, voor de rijkdom van uw woord. Waarin we in de evangelie zo het leven van de Heere Jezus mogen zien. En dat hij als zoon van God, God zelf, mens werd. Maar een mens met een bewogenheid voor andere mensen. O Heere, hij zag de mensen met een geestelijke ogen. Hij zag de mensen, Heere, zoals ze werkelijk zijn, als schapen zonder herder. Och ja, de mensen waren religieus. De mensen wisten van de boeken van Mozes. Ach, ze waren toch het volk Israël. Maar ze waren zonder u. Heere, want u zoekt niet werken. U zoekt geen offers. U vraagt een open hart. Dat ons hart, Heere, besneden zou worden. opdat uw geest ingang kan vinden en ons wederom geboren kan doen worden tot een nieuwe schepping. Vader, u weet wie hier zijn en u weet wie die waarheid nog niet kennen. En dan bid ik u zo dat u doorwerkt in hun harten. O Vader, dat desnoods die persoon zo rusteloos wordt en niet kan slapen voordat de vergeving is ontvangen, de verlossing van de straf en de verzoening met u. Maar zij die u kennen, heren, dat ze een verlangen krijgen om de oogst binnen te gaan halen. Heren, arbeiders betekent niet iedereen wordt zendeling, iedereen wordt evangelist. Maar betekent bijdragen, meewerken, er te zijn voor u. Om een getuige te zijn in deze wereld, een lichtend licht en een zoutend zout. Heren, misschien horen we liever een boodschap waarin we gesterkt worden in ons geloof en op ons plekje blijven, kunnen blijven zitten. Maar u heeft de gemeente toch geroepen om uit te gaan, om dat woord te brengen, om het christen zijn in woord en daad gestalte te geven. En dan is het soms nodig dat we wakker geschud worden. Heren, de tijd is zo kort. Misschien beseffen we niet hoe kort de tijd is en dat de wederkomst nadert. Maar tot die tijd geeft u genade. Tot die tijd geeft u nog ruimte om dat evangelie uit te dragen. Dichtbij, ver weg. De een mag het doen in de eigen familie, de ander in eigen dorp, de ander in de provincie, een ander daarbuiten. Maar met het verlangen om oogst binnen te halen. O Heere Jezus, hier zijn we. Gebruik ons tot eer en glorie van uw naam. En dat bidden we uit genade in de naam van de Heere Jezus.